Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. In Psalm 91, vers 1 en 2 hoort u als het ware de samenvatting van de preek. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de Heere, mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op wie ik vertrouw. Omdat er gisteravond op het laatste moment nog het een en ander veranderd moest worden, ben ik gisteravond op zoek gegaan naar een dienst. Maar we hebben ervoor gekozen om de liederen die gezongen worden en die dominee Westdorp had uitgekozen, om die gewoon te gebruiken. Daar willen we met elkaar nu gaan zingen van Psalm 66, vers 8 en 10. Psalm 66, vers 8 en 10.
Thank you.
Ook deze morgen willen we luisteren naar de wet van de Heer onze God. En dat willen we beantwoorden met het zingen van weerklank nummer 298. Of op toonhoogte 134. Dus als u thuis alleen meeluistert en u hebt op toonhoogte, dan is dat op toonhoogte 134 of weerklank nummer 298. Als u de nieuwe op toonhoogte hebt, dan is dat 164. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet verontschuldigd houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt. De zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag. En heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. Toen de Sadduceeën hun vraag hadden gesteld aan Jezus, stelde ook een fariseer een vraag aan Jezus. Meester, wat is het grote gebod in de wet? Jezus zei tegen hem, u zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. Het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Gemeente, laten we met elkaar bidden. Getrouwe God, Vader in de hemel, dank u wel dat we vanmorgen hier weer bij elkaar mogen zijn. Dat we hier met meer mensen mogen zitten dan in de afgelopen periode, de afgelopen maanden. We danken u dat die ruimte er weer is. We danken u ook dat we via de moderne middelen ook verbonden kunnen zijn met elkaar thuis of misschien wel op vakantie. Heer, dank u wel dat ook deze morgen uw woord open mag gaan. En we bidden u, wilt u ons vervullen met uw Heilige Geest in het spreken en in het luisteren, want wat zouden we er anders van kunnen begrijpen als u niet zelf met uw Heilige Geest erin meekomt? Neemt u alles weg wat ons kan hinderen in het luisteren, in het spreken, in het zingen, in het orgelspel of welke taak we ook hebben in deze dienst, Heere God. Geef dat we een dienst mogen hebben tot eer van uw heilige naam. En we weten dat wat we u vragen, dat onverdiend is. In de afgelopen week zijn er weer allerlei dingen misgegaan. Zo zeggen we dat dan. Maar in Bijbelse woorden betekent het gewoon dat we gezondigd hebben. Misschien ook vanmorgen nog wel. Heer, vergeef het ons. Vanwege het bloed van Jezus Christus, waarvan we mogen weten dat het reinigt van alle zonden. Heer, wees zo aanwezig in deze dienst. En geef een woord, een lied, een zin, een boodschap voor iedereen. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. Dominee Westdorp is gisteren overdag, 's avonds, door zijn rug gegaan. En hij had een orde van dienst samengesteld en ook Handelingen 12. Een preek daarover, over gebed en gebedsverhoring. Nou had ik geen preek over Handelingen 12 klaar liggen. Dus ik ben even in de computer op zoek gegaan. En ik heb een rouwdienst gepakt van ruim 1,5 jaar terug. En ik denk als ik zo kijk dat het sommige mensen wel bekend voor zal komen. Maar het komt wel eens vaker voor dat we eenzelfde preek beluisteren of dat we hetzelfde gedeelte uit de Bijbel lezen. Ik wil u gedeelte lezen uit Psalm 143. Psalm 143. En als tekst komt er boven de preek dan te staan: bij u schuil ik. Psalm 143. Er staat boven deze psalm 7e boetpsalm. Het is een vraag die ik bij catechisatie nog wel eens stel. Hoeveel boetpsalmen zijn er en welke zijn dat? En dat hebben ze dan ooit wel eens een keer opgezocht achter in het psalmboek, maar waar ook weer. Nou, dit is de 7e, de laatste. Een psalm van David. Heere, luister naar mijn gebed, neem mijn smeekbeden ter oren. Verhoor mij naar uw trouw, naar uw gerechtigheid. Ga niet in het gericht met uw dienaar, want niemand die leeft is voor uw aangezicht rechtvaardig. Want de vijand vervolgt mijn ziel, hij vertrapt mijn leven op de grond. Hij doet mij wonen in duistere oorden, zoals zij die al lang dood zijn. Daarom is mijn geest in mij bezweken, mijn hart is ontzet in mijn binnenste. Ik denk aan de dagen van ouds, ik overdenk al uw daden. Ik overpeins de werken van uw handen. Ik spreid mijn handen naar u uit. Mijn ziel ligt voor u als een dorstig land. Verhoor mij spoedig, heren. Mijn geest bezwijkt. Verberg uw aangezicht niet voor mij, want ik zou aan hen gelijk zijn die in de kuil neerdalen. Doe mij in de morgen uw goede tierenheid horen, want ik vertrouw op u. Maak mij de weg bekend die ik te gaan heb, want tot u hef ik mijn ziel op. Red mij van mijn vijanden, Heere. Bij u schuil ik. Leer mij uw welbehagen te doen, want u bent mijn God. Laat uw goede geest mij leiden in een geëffend land. Heere, maak mij levend omwille van uw naam. Leid mijn ziel uit de benauwdheid om uw gerechtigheid. Verdelg mijn vijanden om uw goede tierenheid. Breng allen om die mijn ziel benauwen, want ik ben uw dienaar. De tekst vindt u dus in vers 9, het tweede gedeelte, die vier woordjes. Bij u schuil ik. Jongens en meisjes, als ik kort zou moeten samenvatten waar het in deze psalm over gaat, want hij is nog een beetje verdrietig, een beetje zwaar, dan zou ik dat kunnen vergelijken met iets wat gisteren gebeurde tijdens een ommetje. Niet een ommetje van mij, maar mijn vrouw was op bezoek bij haar moeder, mijn schoonmoeder, en ze maakten een wandelingetje rondom het verpleeghuis. Maar ik weet niet hoe gistermorgen het weer in Ochten is geweest, maar op een gegeven moment begon het te regenen. En mijn moeder, mijn schoonmoeder, is niet zo snel meer. Ze gebruikt een rollator. Maar het begon best wel hard te regenen. Dus op een gegeven moment zei mijn vrouw: maar ga nou maar op de rollator zitten. Dan duw ik je wel zo snel mogelijk naar huis. Want er was geen schuilplaats, geen plek om te schuilen voor de regen. Nou, daar gaat het eigenlijk vanmorgen over. Dat we allemaal op zoek zijn naar een schuilplaats, een plek om te schuilen. We willen met elkaar gaan zingen als voorbereiding op de preek van Psalm 107, vers 7 en 8. Psalm 107, vers 7 en 8. Daar lees je steeds weer, als in een refrein in die psalm, dat de psalmdichter, dat de mensen in hun benauwdheid naar God gaan en dat God hen zal uitredden. Psalm 107, vers 7 en 8. Straks zingen we na de preek, zonder verdere aankondiging, van Psalm 138, vers 2. En een toevoeging mijnerzijds, vers 4. Psalm 138, vers 2 en 4 na de preek. Wanneer u, gemeente, nog even die laatste regels in herinnering neemt van die psalm die we net gezongen hebben. En je leest dan Handelingen 12. Dan snap je dat de dominee deze psalm had uitgekozen, want het ging over het verbreken van banden, verbreken van kettingen, over deuren die geopend werden. En in Handelingen 12 gaat het over het gebed voor Petrus die in de gevangenis zit. Over gebed en gebedsverhoring, daar waren de liederen op afgestemd. Bidden we nog? Het is een beetje een flauwe opmerking, maar wist u welke kringen het slechtst bezocht worden? De gebedskringen. En ik schaam me er eigenlijk voor om dat zelf te zeggen. Want ik heb dat ook jarenlang aan mij voorbij laten gaan. Het duurde heel lang voordat mijn vrouw mij ooit een keer zo ver kreeg om naar een gebedskring te gaan. En in Handelingen 12 zit een groep gemeenteleden bij elkaar om te bidden. Voor Petrus die in de gevangenis zit. Of herkent u het dat in uw stille tijd het gebedsleven heel snel versloft? En dat we pas weer gaan bidden als er hele vervelende, verdrietige dingen gebeuren? In ons persoonlijk leven proberen we ons in te dekken tegen allerlei gevaren, tegen allerlei dingen die ons kunnen overkomen, rampspoed, ellende. We proberen ons te verzekeren tegen van alles en nog wat. En ik denk dan helemaal niet dat het verkeerd is om ons verstand te gebruiken. We hebben ook een verantwoordelijkheid. Maar als er iets de afgelopen anderhalf jaar wel duidelijk is geworden, dan is het wel dat wij het leven niet onder controle hebben. Wij mensen zijn niet in staat om voor onszelf te zorgen. We denken wel dat we het zelf kunnen. Hoe zeggen we dat ook alweer? Samen krijgen we corona onder controle. Daar begonnen we mee, anderhalf jaar terug. Gelooft u het? Ik niet. We zijn afhankelijk van hulp van de andere kant. Met hoofdletters. Deze wereld kan niet zonder God. En toch vallen we steeds weer in diezelfde valkuil. Er is een probleem. We zoeken naar een oplossing. En we gaan aan het werk. Zo zit ik ook in elkaar. Wat dat betreft ben ik ook een doe-het-zelver. Geen handige, maar wel een doe-het-zelver. En op zich hebben die handen alles ermee te maken. Alleen die handen moeten niet uit de mouwen, maar die moeten in elkaar. Ruim anderhalf jaar terug overleed een lid van onze gemeente. Een oudere, alleenstaande vrouw. Ik werd gevraagd voor de rouwdienst en met de familie ging ik in overleg en één ding hoeven we ons niet zorgen over te maken, want de tekst voor de preek van de rouwdienst en de liederen, het was allemaal al doorgesproken met een nicht. Ik heb dat in al die jaren een paar keer meegemaakt, dat we om de tafel gingen zitten en dat er een papiertje kwam. En daar stond alles op. Ik heb één keer meegemaakt dat zelfs de zegenbede die aan het eind uitgesproken moest worden, ook werd aangedragen. Als ik me niet vergis, een tekst uit Petrus. Het is wat waard, hoor. Als je dat met elkaar doorgesproken hebt. Want dat betekent namelijk dat je één zorg minder hebt in die dagen tussen overlijden en de begrafenis. Bij haar was het heel duidelijk waar de preek over moest gaan. Het moest gaan over de trouwtekst. Psalm 143, vers 9, het tweede stukje. Maar een paar woorden: bij u schuil ik. En mijn eerste gedachte was: wat een prachtige tekst. Wat een prachtige tekst om mee te trouwen. Om samen het huwelijk in te gaan, samen met elkaar en samen met God. Bij u schuil ik. Prachtig. Ik had toen nog geen preek gemaakt over Psalm 143. Want toen ik met die psalm bezig ging, toen merkte ik wel dat die woorden prachtig klinken. Bij u schuil ik. Maar dat de context heel vervelend is. Psalm 143 is een van de boetpsalmen. Net als Psalm 32 en 51 bijvoorbeeld, waar David spreekt over zijn zonde, zijn overspel ten opzichte van Batsheba, met Batsheba. Deze Psalm 143 is wat meer algemeen. Dat is soms ook wel goed, want dan kunnen we ons niet verschuilen om te zeggen van ja, maar dat is zo'n specifieke zonde, daar heb ik geen last van. Wat dat betreft kunnen we ons allemaal in die eerste regels van Psalm 143 herkennen. Het is een psalm waarin de psalmdichter nadrukkelijk bidt, smeekt om Gods nabijheid. Hij smeekt om verhoring en hij bidt om genade. Want, zegt David in vers 2, ga niet in het gericht met uw dienaar, want niemand die leeft is voor uw aangezicht rechtvaardig. David bidt om genade, want er is niemand die recht voor God kan staan. Niemand is zonder schuld. Het lijkt wel of Paulus deze psalm in handen heeft gehad toen hij de Romeinenbrief schreef. Want in Romeinen 3 vers 10 lees je, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. En in vers 23, want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. In Psalm 143 zoekt David God in het gebed. En hij vraagt God om niet in het gericht te gaan met hem, want hij weet dat hij dan schuldig is. Gemeente, wij verdienen niets. Het is allemaal genade. Iemand anders heeft ervoor betaald. Ik las over een hongersnoodperiode in Ierland in de 19e eeuw. Er zijn een aantal ernstige hongersnoden achter elkaar geweest. De aardappeloogst mislukte. En er waren een stel families die hun land hadden gepacht, hadden gehuurd van de landheer. Maar er was geen opbrengst geweest, dus ze hadden ook geen geld om de pacht, om de huur te betalen. En ze schreven hun pachtheer een brief dat ze echt geen geld hadden om de pacht te betalen. En ze smeekten hem om hun schulden kwijt te schelden. Ze wisten dat ze schuldig waren. Ze wisten dat ze hem geld moesten betalen. Maar ze wisten ook dat ze het niet konden. En ze vroegen hun pachtheer dan ook om genade, om kwijtschelding van hun schuld. En hun pachtheer was een dominee. Die was de eigenaar van de grond. Dominee Andrew Robert Fawcett. In 1821 geboren en 50 jaar lang was hij dominee van de kerk van St. Cuthbert in York. 50 jaar, dan kan ik nog even. Die dominee kreeg die brief. Hij las hem. En hij schreef een brief terug aan zijn huurders. Aan zijn pachters. En hij zei dat hij onmogelijk de schuld kon kwijtschelden. Dat zou toch een slecht voorbeeld zijn. Ze moesten betalen. Elke cent. Maar, schreef hij, ik geef jullie met deze brief ook iets wat je daarbij kan helpen. Er zat een cheque in ter waarde van een geldbedrag wat veel hoger was dan de schuld die ze moesten betalen. En met die cheque konden ze hun schuld aflossen. Om die genade en die vergeving van schuld bidt David in vers 1 en 2. En wanneer je dan verder leest in deze psalm, vers 3 en 4, want de vijand vervolgt mijn ziel, zegt David. Hij vertrapt mijn leven op de grond, hij doet mij wonen in duistere oorden, zoals zij die al lang dood zijn. Daarom is mijn geest in mij bezweken, mijn hart is ontzet in mijn binnenste. Hij zit heel diep. Heel plat en direct gezegd, het is een en al ellende. Als je die versen herleest, dan proef je de angst, de wanhoop, de verlorenheid. Hij zegt zelfs op een gegeven moment, ik voel me, het gaat met me, alsof ik dood ben. Een trouwtekst. Bij u schuil ik. Toen ik anderhalf jaar terug met deze tekst bezig was, en volgens mij heb ik dat ook in de rouwdienst gezegd, toen heb ik gezegd, Ik vraag me af wie die tekst uitgekozen heeft. Heeft het bruidspaar dat gedaan? Of heeft die dominee die tekst uitgekozen? En zouden ze zich wel gerealiseerd hebben wat de inhoud van die hele psalm is? Betrek het dus op uzelf. Of op u thuis. Als titel zou je boven deze psalm kunnen zetten vervolging of moeite of tegenslag. Zorg. Op wat voor manier wordt u vervolgd? Zit u in de ellende? Het kunnen allerlei dingen zijn. Ziekte. Problemen op het werk. Problemen in het gezin. Problemen in het huwelijk. Zorg om de kinderen of kleinkinderen. Of misschien zijn er dingen uit het verleden waar je nog steeds mee loopt. Dingen die je nog steeds pijn doen op het moment dat je eraan herinnerd wordt. Deze psalm wil ons de weg wijzen waar we in tijden van tegenstand en tegenslag naartoe moeten. Het is niet helemaal duidelijk uit welke periode van het leven van David deze psalm is te plaatsen. David heeft genoeg meegemaakt. Vervolging door Saul. In de woestijn van Juda gevlucht van de ene grot naar de andere spelonk. Later nog door een van zijn zoons. Afgezet. En enorm verdriet gehad om vier kinderen die hij moest verliezen. Vier zoons. Moeite en zorg genoeg. En dan zegt hij, in vers 5, ik denk aan de dagen van ouds, ik overdenk al uw daden. Ik overpeins de werken van uw handen. Het kan zo diep gaan in ons leven dat we het niet meer zien zitten. En David maakt ons hier duidelijk wat we moeten doen. Denk terug aan vroeger, aan de daden van God in het verleden. Wat God gedaan heeft. En dan strekt hij zijn armen uit. Dat lezen we in vers 6. Ik spreid mijn armen naar u uit. Mijn ziel ligt voor u als een dorstig land. Hij vergelijkt zijn leven, zijn ziel met dorstig land. Dan moeten we wel even een jaar terug in de tijd. Maar wat hebben we toen niet afgeklaagd, hè? 2, 3 zomers achter elkaar dat het zo warm was. En dat het zo droog was. Nu moeten we rennen om te schuilen. Hij vergelijkt zich, ja, eigenlijk vergelijkt hij zich ook met Psalm 42 als een hert dat verlangt naar water. Hij verlangt naar God en hij zegt, mijn hele ziel ligt voor u. Heere God, hier ben ik. Kijk maar, open en bloot voor u, niets is meer verborgen voor u. Hij bidt verder in vers 7, verhoor mij spoedig, heren, mijn geest bezwijkt, verberg uw aangezicht niet voor mij, want ik zou aan hen gelijk zijn die in de kuil neerdalen. Heere God, als u niet snel helpt, ik overleef het niet. Hij staat op het punt om te bezwijken. Hij houdt het niet langer vol. En dan zegt hij iets heel wonderlijks in vers 8, doe mij in de morgen uw goede tierenheid horen, want ik vertrouw op u. En dan denk je, hoe kan het? Hoe durft hij daarom te vragen van Heere God, laat u in de morgenstond iets van u merken. Iets van uw goedheid, want ik vertrouw op u. Ondanks de omstandigheden, hè? Ik vertrouw op u. Ik weet niet wat er op dit moment in uw leven speelt. Misschien gaat het wel voor de wind. Alle seinen op groen. Nou ja, behalve Nederland dan. Dat coronavirus misschien. Maar misschien herkent u zich ook wel in de moeite en de zorg van David. En wat doet u daar dan mee? Neemt u het mee op uw weg door het leven? Of probeert u krampachtig om zelf oplossingen te vinden? Kijk eens naar deze psalm. David legt al zijn moeite en al zijn zorg bij God neer. Ik vind het heel wonderlijk dat hij zo precies beschrijft wat er met hem speelt. Dat hij zo precies vertelt waar hij tegenaan loopt. Dat hij ook zo precies vertelt aan God hoe hij zich voelt. Ik merk in het pastoraat nog wel eens dat vaak vergeten wordt. We vertellen niet alles aan God. Ja, we bidden om een oplossing. We bidden om verlichting. Maar in deze psalm valt heel nadrukkelijk op dat David ook heel nadrukkelijk zegt van Heere God, hier loop ik tegenaan. Zo voel ik me. Het wordt me te veel. Ik hou het niet vol. En dan in vers 9, maak mij bekend de weg die ik te gaan heb, want tot u hef ik mijn ziel op. Red mij van mijn vijanden, Heere. Bij u schuil ik. En als je die woorden van die trouwtekst dan nu hoort, krijgen ze een hele andere lading tegen die hele psalm. Wat een moeite en wat een zorg. En dan op het eind, bij u schuil ik. God als schuilplaats. Je komt dat beeld regelmatig tegen in de psalm. Ook in psalm 90. Wij zoeken een plek om te schuilen tegen het slechte weer of tegen de regen. Dan is die schuilplaats een veilige plek. Maar hier is die schuilplaats geen plek, maar een persoon. God zelf is de schuilplaats. In het Hebreeuws wordt er een woordje gebruikt voor schuilen, dat is gaza. En dat betekent toevlucht nemen, beschutting zoeken, je bergen, je verschuilen. Dat is schuilen. Maar als je daar naartoe gaat, dan verwacht je ook dat je veilig bent. Je vlucht alleen toe naar iets waar je beter af bent. Dus het betekent ook dat je je toevertrouwt aan. Dat je vertrouwt. Dus als je bij God beschutting zoekt, dan vertrouw je erop dat je bij hem veilig bent. En dat lees je ook in die vers 8. In vers 8, ik vertrouw op u. In vers 9, bij u schuil ik. En je gaat alleen schuilen op een plek en plaats die je kent. En dat zie je hier in deze psalm ook terug. Als het gaat over dat Hebreeuwse werkwoord, schuilen, dan staat dat heel vaak, dan wordt het ingewikkeld, in de eerste persoon enkelvoud. Ik. Ik schuil. Vandaar dat je in deze psalm ook heel veel terugziet. Ik, mij, mijn. Jongens, als je vroeger problemen had in de buurt en je had ruzie gemaakt. Oh nee, dat had jij niet gedaan, maar die anderen waren vervelend. Ja, precies. Dan ging je op zoek naar een schuilplaats, naar een veilige plek. En vaak was dat thuis. En waarom ging je dan naar huis? Omdat je wist dat je daar veilig was. Daar kende je de mensen. En zo is dat hier ook met David. David kent God, heel persoonlijk. Hij zegt het ook in vers 10 en 12. In vers 10 zegt hij, u bent mijn God. En in vers 12, ik ben uw dienaar. Dat zinnetje bij u schuil ik wordt in heel veel vertalingen anders vertaald. In de ene vertaling staat bij u schuil ik. In de andere vertaling staat bij u zoek ik bescherming. En in de NBG-vertaling van 1951 en ook in sommige Engelse Bijbels staat tot u vlucht ik. Vluchten tot God. En dat doe je natuurlijk ook. Als het echt spannend wordt, dan ga je niet met je handjes op je rug, rustig wandelend, richting een schuilplaats. Mijn vrouw zei niet voor niets tegen haar moeder van, als jij nou op de rollator gaat zitten, dan duw ik je wel, dan gaan we sneller. Vluchten. Alleen vluchten heeft vaak een wat negatieve klank, hè? Want je vlucht van iets weg. Maar hier is het iets anders. Hier vlucht je ergens naartoe. Naar God toe. In vers 10 lees je, leer mij uw welbehagen te doen, want u bent mijn God. Laat uw goede geest mij leiden in een geëffend land. Hij vraagt of God zijn leven wil richten. Of Gods geest hem wil leiden. En in vers 11 lees je dat hij bidt om verlossing aan de ene kant, maar ook of de vijanden gestraft mogen worden. Wij zijn dat met elkaar een beetje kwijt. Kan dat wel? Mag dat wel? Mag David dat wel vragen? Jezus Christus komt eens terug om te oordelen de levenden en de doden. Er staat in Romeinenbrief, mij komt de wraak toe. Wij mogen onszelf niet wreken. Maar eens komt er een tijd dat er gestraft zal worden. David bidt daarom, om verlossing en om straf voor zijn vijanden. Bidden we? Zoeken we een schuilplaats op? Ik vond het heel mooi dat Psalm 107 er ook bij staat, want in Psalm 107 staat een bepaald refrein om de 7-8 regels. Daar staat er, maar toen ze in hun benauwdheid tot de Heere riepen, redde hij hun, verloste hij hun, leidde hij hun uit hun angsten. Schuilen we? We hebben een schuilplaats voor handen. We weten waar we heen mogen. Doen we het ook? Ik moest gisteravond even denken aan die vrouw uit Duitsland. Misschien hebt u over haar gelezen. In de afgelopen week. Ze had een paar weken terug een lot gekocht voor 1,20 euro. En de hoofdprijs was erop gevallen. 33 miljoen euro. Er was alleen één klein probleempje. Ze was dat hele lot vergeten. Ze zat in haar handtas. En ze zei het zo mooi. Ik heb allerlei plaatsen bezocht met een handtas die 33 miljoen waard was. Door het lot wat erin zat. Mooi, hè? Ze had allerlei plaatsen bezocht. Hoeveel plaatsen bezoeken wij als we problemen hebben? En ik ben geen haar beter, hoor. Of gaan we op zoek naar die schuilplaats met een hoofdletter. En dat kost u zelfs geen 1,20 euro. Want iemand anders heeft er al voor betaald. Zodat wij mogen schuilen bij God. Weet u wat me in deze psalm opvalt? David wint er geen doekjes om. Hij vertelt het gewoon, zo zit het. Heere God, ik kan het niet meer aan, het lukt me niet meer. Ik loop vast. Is het ook voor u? Ook voor jou? Ik weet dat sommige mensen daaraan twijfelen. Is Christus wel voor mij gestorven? Brengt u die vragen ook bij God? Dat mag ook. Ook wat dat betreft mag je schuilen bij Hem. Gemeente, Leg alles waar u tegenaan loopt in uw leven neer bij God. En begin maar gewoon te praten. Het liefst hardop, want dan word je niet afgeleid en dan gaan je gedachten niet alle kanten op. En als u het vervelend vindt om hardop te praten terwijl andere mensen luisteren, dan zoekt u maar een mooi stil plekje op. Begin dan hardop te praten. Heere God of Vader of Abba, wat u ook gewend bent om te zeggen, misschien wel papa. Ik kom vandaag weer bij u schuilen, want... En dan vertelt u alles waar u mee zit. Gemeente, laten we bidden. In de voorbeden willen we onder andere bidden voor Hans Timmer, die van het wethouder Staalplein, die afgelopen vrijdag is opgenomen in het ziekenhuis met hartproblemen. We willen ook bidden voor Ali van Soest, die in de afgelopen week een zus moest verliezen. We willen nu ook bidden voor Annelies van de Heerik, die, als ik me niet vergis, morgen onderzoeken ondergaat die moeten uitwijzen wat de kuren hebben gedaan. We willen ook bidden voor dominee Westdorp. Gemeente, laten we met elkaar bidden. En dank. Getrouwe God, Vader in de hemel, u wilt voor ons een schuilplaats zijn. U bent onze schuilplaats. Heer, geef dat we in tijden van moeite, van zorg en van verdriet niet van plaats naar plaats gaan, maar dat we David kunnen en mogen nazeggen: bij u schuilen. Heer, dank u dat we, net als David, ook mogen weten dat we nergens recht op hebben. En dat we schuldig staan tegenover u, maar dat we mogen weten dat door het bloed van Jezus Christus er toegang is tot de Vader. Heer, ik wil u bidden voor de Stichting Mensenkinderen, waar de diaconiecollecte voor bestemd is. Wilt u het werk van deze stichting zegenen? Ik wil u bidden voor mensen die op vakantie zijn of nog gaan. Heer God, wilt u hen bewaren op de weg en gezond thuisbrengen? Ik bid u in het bijzonder voor hen die niet in de gelegenheid zijn om weg te gaan. Geef dat ze ook hier tot rust mogen komen en mogen schuilen bij u. Heer, we willen u bidden voor Hans Timmer, zijn vrouw en de kinderen, die opgeschrikt werden door de hartproblemen van Hans. Heer God, geeft u de doktoren wijsheid, zodat ze de juiste behandeling mogen vinden om hem te helpen. Wees een schuilplaats voor Hans. Heer, dat bid ik u ook voor Ali van Soest, die zo opgeschrikt werd na een lang ziekbed. Een zus is kwijtgeraakt. Heere God, wees u aan nabij. Wilt u troosten? Wees u ook met Arie, die een tante moet missen. Wilt u een schuilplaats voor hen zijn? Heer, ik wil u ook bidden voor Annelies van de Heerik, die onderzoeken moet ondergaan. Die zullen uitwijzen wat de kuren hebben gedaan. Heere God, wilt u een schuilplaats zijn? Voor Annelies, Hendrik en de kinderen. Heer, zo wil ik u ook bidden voor dominee Westdorp. Wilt u geven dat hij snel mag herstellen? Ik wil u bidden voor de zieken thuis, voor hen die behandelingen ondergaan, op uitslagen wachten, of die zich op wat voor manier dan ook het moeilijk hebben en die zich herkennen in de woorden van David. Van moeite, zorg. Heer, wees een schuilplaats voor hen allen. Heer, ga zo met ons mee naar huis. Geef ons een gezegende zondag. Geef dat we vandaag tot rust mogen komen, bij elkaar, maar vooral ook bij u. En als we alleen thuis komen, dan bid ik u, wilt u daar zelf zijn en op ons wachten. Neemt u niemand van ons onvoorbereid weg uit dit leven, maar geef dat we allen bereid en gereed zijn om u te ontmoeten. Maakt u ons gereed. In Jezus' naam. Amen. U wordt in de gelegenheid gesteld om uw gaven te geven. Als ik me niet vergis, staan de collectezakken bij de uitgang. En thuis kan dat door middel van de QR-code. We willen als afsluiting zingen een oud gezang: van u zijn alle dingen. En het tweede couplet, nog voor wij u iets vragen. Dat kunt u vinden in de oude optoonhoogte nummer 163. vers 1 en 2. In de nieuwe op toonhoogte, 212, vers 1 en 2. Of als u weerklank hebt, weerklank 467, weerklank 467. Nog voor wij u iets vragen, voorkomt gij ons gebed. God verhoort soms gebeden nog voordat ze uitgesproken zijn. Dat gebeurde vanmorgen ook, want er waren wat problemen met de internetverbinding. Er was wel geluid, maar geen beeld. Dus in de consistorie bad de ouderling van dienst voor het herstel van de internetverbinding. En toen hij amen had gezegd, kwam iemand zeggen dat het hersteld was. Sommige mensen noemen dat toeval. Laten we bidden met elkaar om de zegen van God. Heer, zegent u ons en behoedt u ons. Heer, doe uw aangezicht over ons lichten en wees u ons genadig. Heer, verheft u uw aangezicht over ons en geeft u ons vrede.